Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven en gij zult niet doodslaan, noch u wreken. De 10 geboden, vers 1 en vers 7. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek van de psalmen en daarvan de 120ste psalm. Wij herzeggen u psalm 120, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 72... en daarvan het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Psalm 120. Een lied Hama'alot. Ik heb tot den Heere geroepen in mijn benauwdheid. En hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal u de bedrieglijke tong geven? Of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen. O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zij zijn aan den oorlog. Tot zover.
Gemeente, aan de beurt vanmiddag is zondag 43 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 112, wat wil het negende gebod? Antwoord dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Gemeente, het gaat in zondag 43 over het negende gebod. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de vervalsing van de waarheid. In de tweede plaats letten we op de God der waarheid. En in de derde plaats letten we op de liefde tot de waarheid. Zondag 43 gaat over het negende gebod. En het negende gebod heeft alles te maken met de waarheid. God eist van ons de waarheid. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de vervalsing van de waarheid. We lezen dat in het eerste gedeelte van het antwoord. Valse getuigenis, woorden verdraaien, achterklappen, lasteren, iemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Dat heeft allemaal te maken met het vervalsen van de waarheid. Onze tweede gedachte, de God der waarheid. Het is eigenlijk heel bijzonder dat zomaar midden in dit antwoord plotseling gesproken wordt over de straf van God. En waarom is dat zo? Waarom is dat midden in dit antwoord plotseling ingevoegd? Wel, jongens en meisjes, omdat het hier gaat over waarheid en leugen. En ten diepste gaat het over God en de duivel. Want God is de God der waarheid en de duivel is de vader der leugenen. En daarom beroepen onze vaderen zich direct op de straf van God. Als iemand volhardt in de leugen, dan zal hij de zware toren van God op zich laden. Daarom onze tweede gedachte, de God der waarheid. En onze derde gedachte, de liefde tot de waarheid. Het is niet alleen zo dat wij de waarheid moeten spreken, maar het gaat veel dieper. Wij moeten de waarheid lief hebben. En als wij de waarheid lief hebben, dan zullen we ook de waarheid gaan spreken en de waarheid gaan najagen. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het een na laatste gebod van Gods heilige wet. Ook dit gebod staat in het teken van de liefde tot de naaste. Al zullen we straks horen dat de liefde tot God daarin natuurlijk niet helemaal uitgesloten is, want ook God eist van ons de waarheid. Maar jongens en meisjes, God kun je niet bedriegen. God is alwetend. Mensen kun je wel bedriegen. En jezelf kun je ook bedriegen. En daarom staat dit gebod in het bijzonder in het licht van onze naaste. En in het licht van onszelf. Liefde tot de waarheid. God haat alle leugen en bedrog. Het is niet alleen dat de Heere dat verbiedt, maar de Heere haat dat, omdat Hij de God der waarheid is. De leugen is strijdig met de wil van God. De leugen is strijdig met de deugden van God. De leugen bestond niet toen de Heere de mens geschapen heeft in het paradijs. Daar was de waarheid. De mens was waarachtig ten opzichte van God en ook ten opzichte van elkaar. Er was geen leugen. Maar toen is de vader der leugenen gekomen. Dat is de duivel. En de duivel is begonnen met liegen. En dat liegen dat begon weer met twijfel zaaien. Twijfel aan het woord van God. Is het ook dat God gezegd heeft? Gijlieden zult niet eten van alle boom dezes hofs. Op dat moment had Eva al moeten weten dat zij te maken had met een leugenaar. Jongens en meisjes, als iemand het woord van God in twijfel trekt, als iemand bij het woord van God vraagtekens zet, dan heb je al te maken met een leugenaar. Dat komt bij de Satan vandaan. En daar moeten we ons ver van houden. Maar we weten wat er gebeurd is. Adam en Eva hebben de duivel geloofd. En toen zijn we gevallen. En na onze diepe val in Adam staat onze tong ook in dienst van de leugen. En in dienst van de duivel. De dichter zegt, bij mensen is geen waarheid meer. Overal waar je komt is onwaarheid, is leugen. En ik hoop dat we daaraan ontdekt zijn. Of dat we daaraan ontdekt mogen worden. Want of wij vertonen nog altijd het beeld van de duivel, die een leugenaar is van de beginnen, of wij gaan in ons leven iets vertonen van de oprechtheid van Christus. Daar moeten we ons leven aan toetsen. De Heere werkt de waarheid. Zelfs uit de mond der kinderkens, zegt de 8e psalm, hebt gij uw sterkte gegrondvest. Wat wil het 9e gebod? Wat wil God met dit 9e gebod? Letten we eerst, zoals ook bij de andere geboden, op de letterlijke tekst. De Heere zegt, gij zult niet. Het is een verbod. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij. Wie is dat? Ja, dat ben jij. En dat bent u. En dat ben ik. Dat is niemand uitgezonderd. Dit gebod, dat geldt alle redelijke schepselen. Wij staan allen verantwoordelijk ten opzichte van God. Niemand kan zeggen, dit geldt voor mij niet. Niemand kan de zedelijke wet naast zich neerleggen. Het is een voorrecht dat wij een tong mogen hebben. Het is een voorrecht dat wij mogen spreken. Het is heel wat als mensen zich niet meer uiten kunnen. Je hebt dat wel eens als mensen een TIA gehad hebben of een hersenbloeding. Dat zij niet meer in staat zijn om onder woorden te brengen wat ze denken of wat ze zouden willen vragen. En dat is heel aangrijpend als je bij zulke mensen bent. Gemeente, het is een grote zegen als je nog kunt zeggen wat je wilt zeggen. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Hoe gebruiken wij onze tong? Jacobus vergelijkt de tong bij het roer van een schip. En een roer, jongens en meisjes, is maar heel klein. Als je van die grote schepen soms op het droge ziet liggen, dan zie je dat ze eigenlijk door een vrij klein roer bestuurd worden. Maar dat roer is heel belangrijk. Want als dat roer niet meer werkt, dan krijg je een aanvaring. dan leidt zo'n schip schipbreuk of het gaat in het gunstigste geval helemaal uit de koers. En zo is het ook met onze tong. Het is een zegen dat we die mogen hebben, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Letterlijk staat er geen lichtvaardig getuigenis. Dus het gaat echt veel verder dan liegen alleen. Je kunt allemaal ware dingen zeggen en toch een vals getuigenis. Het heeft de betekenis van lichtvaardig de woorden vermenigvuldigen. Kletspraat is ook vals getuigenis. Het heeft geen zin. Lichtvaardig de woorden vermenigvuldigen. Over ieder ijdel, heb je dat woord? Over ieder ijdel woord, wat de mens gesproken heeft, moet hij rekenschap afleggen in de dag der dagen. En een mens kletst wat. Er zijn wat een ijdele woorden die terug zullen komen in de dag der dagen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zo is het vertaald. Maar in het Hebreeuws zijn soms meerdere vertalingen nodig. Zijn soms meerdere vertalingen mogelijk. Zo is het ook hier. Het kan twee dingen betekenen. Geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat kan betekenen tot uw naaste. En dat kan betekenen over uw naaste. Dus alles wat ik over een ander vertel, moet wel waar zijn. Maar ook alles wat ik tegen een ander vertel, dat moet wel waar zijn. En dat moet ook niet lichtvaardig zijn. Dat moet ook niet ondoordacht zijn. Ziet u, gewoon al met de uitleg van de woordjes, dat zo'n gebod veel en veel verder gaat dan we op het eerste gezicht zouden denken. En dan is het ook nog zo, dat weten jullie nog, jongens en meisjes, kop en munt, dat ieder gebod twee kanten heeft. En hier staat een verbod, maar dat betekent dat het ook een gebod in zich heeft. En dat gebod, dat gaat net zo ver als het verbod. Laten we eens luisteren naar de vervalsing van de waarheid, de voorbeelden die daarvan gegeven worden. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand. Dan ziet u hoe breed dat dit gebod is, hoe verstrekkend dat het is. Het geldt alle mensen, wie je dan ook voor je hebt. En als het de mensen geldt, dan geldt het zeker God. Geen valse getuigenis. Dat getuigenis, dat klinkt nogal deftig. Dan denk je natuurlijk gelijk aan de rechtbank als iemand tot getuige wordt opgeroepen. Nou ja, dat is ook de grofste vorm van de overtreding van dit gebod als iemand op zo'n plaats een vals getuigenis geeft. Maar dit gebod geldt ook het dagelijkse leven. Dit gebod geldt al de gesprekken die we hebben, al de ontmoetingen die er plaatsvinden. En dan mogen we wel vragen, gemeente, of de Heere ons oprecht wil maken. Dat is wat, als Nathanael komt, dan zegt de Heere Jezus van hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Dat is genade. Als iemand eerlijk gemaakt is, want niemand is eerlijk, niemand is oprecht, niemand is betrouwbaar. We hebben allemaal een verdorven hart. En als iemand echt betrouwbaar, echt oprecht gemaakt is, dan is dat een werk van Gods genade. Zeker in zijn algemene genade zijn veel mensen nog wel te vertrouwen. maar een vernieuwd hart. We hebben vanmorgen gehoord wat daarvoor nodig is. Dat maakt ons ten diepste alleen oprecht voor God en voor de mensen. Tegen niemand valse getuigenis geven. Dat is het ergste. Maar er zijn ook heel veel andere vormen. Niemand zijn woorden verdraaien. Iemand zijn woorden naspreken, maar net even anders. Waardoor datgene wat je doorvertelt anders wordt. Je kunt soms door één woordje weg te laten of twee woordjes weg te laten, kun je iemand iets heel anders in de mond leggen dan hij gezegd heeft. Of door een woordje erbij te doen of twee woordjes erbij te doen, kun je iemand een totaal andere boodschap laten brengen. En dat is zonde tegen het negende gebod. Toedoen of afdoen, een kleine wending eraan geven. Je kunt dezelfde zin zeggen en dan net even de klemtoon veranderen. Waardoor die zin net even anders overkomt. Je zegt hetzelfde, maar je bent bezig om iemands woorden te verdraaien. Je kunt de context weglaten. Je kunt die ene zin uit die preek pakken. En je kunt zeggen, moet je eens kijken wat die dominee zegt. Je kunt een één zin uit een gesprek pakken en de context weglaten. Je kunt Johannes 3, vers 16 uit het derde hoofdstuk halen, zoals vaak gebeurt, en de hele context weglaten. En dat is Gods woord verdraaien. Gebeurt heel vaak met oudvaders. Je kunt Maarten Luther alles laten zeggen. Je kunt Calvijn alles laten zeggen. Je kunt citaten verkrachten. Je kunt citaten uit hun verband drukken. Onze vader in het voorwoord van de Dordtse leerregels zeggen, moet je niet doen. Je moet geen citatenoorlog beginnen, maar je moet de vijand weerleggen vanuit de schrift. Want als je dat doet vanuit een of ander geschrift van de vaderen, die net ergens een accent op wil leggen, dan kun je zo iemand alles laten zeggen. Niemand zijn woorden verdraaien. Dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd. Verschillende keren, daar kun je zien hoe pijnlijk dat is. Toen hij gezegd heeft, breek deze tempel. En hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Toen hebben ze daarvan gemaakt de tempel in Jeruzalem. Toen hebben ze moest horen wat hij zegt. Hij breekt de tempel in Jeruzalem af. Met alle gevolgen van dien. Toen hij aan het kruis riep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toen hebben ze gezegd, hé, laat eens kijken of Elia komt. Hij roept Elia. Nee, hij riep Elia niet. Hij riep zijn vader. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Woorden van mensen verdraaien, dat is erg. Woorden van God verdraaien, dat is het allerergste wat je doen kunt. En dat deden de valse profeten. Ze deden alsof ze met het woord van God kwamen, maar ze verdraaiden het woord van God. Geen achterklapper zijn. Wat is dat een achterklapper? Het woord zegt het al, achter iemand om. Achter iemands rug om. Over iemand praten, zonder iemand praten. De persoon zelf is er niet bij. En dat kunnen allerlei dingen zijn uit tijdverdrijf bijvoorbeeld, die over de tafel gaan. Wat moeten we dan doen? Zo'n gesprek afkappen. Als iemand bij u komt en die begint over een ander te kletsen, dan moet u dat gesprek afkappen. Moet u zeggen, daar heb ik geen zin in. Zelfs niet om er naar te luisteren. Als u wat over die persoon hebt, gaat u dan naar die persoon toe. Ik denk dat dit een zonde is, gemeente, die heel veel onder ons voorkomt. Achterklap. En het hoeven zelfs niet altijd leugens te zijn. Maar waarom zou je het kwade, als er al sprake is van het kwade, waarom zou je dat doorvertellen? Kijk, het kan zijn dat mensen gewaarschuwd moeten worden. Als ik weet, jongens en meisjes, dat ik op het marktplein loop en ik weet dat daar een zakkenroller actief is. En ik zou daar met een aantal mensen lopen, dan zou ik zeggen, let op je portemonnee. Pas op, want dan loopt de zakkenroller. Het kan nodig zijn bij gevaar dat je elkaar voor iemand waarschuwt. Maar heel vaak wordt allerlei dingen worden rondverteld zonder dat er ook maar enige zin heeft. En dat is heel aangrijpend. Mensen worden beschadigd, mensen kunnen zichzelf niet verdedigen. Je weet niet of het wel waar is, ja of nee. Er wordt wat aan leugens verspreid. Of vermoedens uitgespreid. Terwijl je niet eens weet of het waar is. En degene tegen wie je vertelt, die doet er nog wat bovenop. En de derde gelooft al dat het waar is. En die ander die kan zichzelf niet verdedigen. Dominee Blok heeft vroeger, dat is blijven hangen, dat voorbeeld gebruikt van die kussensloop. Ik heb het ook al meerdere keren genoemd. Als je vanaf de kerktoren een kussensloop leeg schudt met veertjes daarin, dan kun je proberen beneden om die veertjes weer terug te krijgen in die sloop. Gaat nooit meer lukken. Er zijn altijd wel van die veertjes die rond blijven dwarrelen. En zo is het ook met wat u rond vertelt. Je kunt later denken, ach, ik kom erop terug tegen die persoon tegen wie ik het gezegd heb. Die heeft het al lang tegen 10 anderen gezegd en je krijgt het nooit meer terug. Met alle schade die dat aanbrengt, zet Heer een wacht voor mijn lippen. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Kijk, lasteraars, dat zijn mensen die zijn nog brutaler. Die doen het desnoods als de persoon erbij is nog. Die durven het nog zwart op wit te zetten, ook terwijl het niet waar is. Het is leugen, het is lastering. Geen lasteraar zijn. Daar zijn Gods kinderen, ik heb niet voor niets Psalm 120 laten lezen. Dat zwaard van de tong, dat is het scherpste zwaard geweest waar David in zijn leven mee te maken heeft gehad. Zo hebben de mensen geprobeerd om hem kapot te maken. Het zwaard van de lastering, het zwaard van het kwaad verbreiden, de leugen verbreiden. Laten we daar nooit aan meedoen, gemeente. Je moet 's avonds wel eerlijk je knieën kunnen buigen. Ook over de woorden die je gesproken hebt, ook over het verhaal waar je naar geluisterd hebt. Nest bevuilen, kent u die uitdrukking? Valt denk ik ook onder lasteren. Nestbevuiling, daar waar je vandaan gekomen bent. De kerk waar je vandaan gekomen bent. Want ja, als je daar weggegaan bent, dan proberen mensen zich vaak te rechtvaardigen. Hun hebben de schuld en niet ik. En dan ga je over die kerk of over die dominee of over die kerkenraad allerlei praatjes rondstrooien. Lastering. Gebeurt op alle plaatsen. Gebeurt bij het schoolhek. Denk ik als de moeder, waar gaan de gesprekken over als u daar bij het schoolhek op uw kinderen staan te wachten? Waar gaan de gesprekken over op school, op onze reformatorische scholen, in de docentenkamers? Waar gaan de gesprekken over bij u thuis, met uw kinderen aan de koffie? Laten we gedenken aan het 9e gebod. Er gaat zoveel stuk door lastering. Leugen, bedrog. En dat blijft jaren, jaren hangen. En soms vele jaren later, ik heb het wel meegemaakt, soms jaren later, dat je iets recht kunt zetten tegenover een persoon die jarenlang met een verdenking heeft gelopen. Door een ander rondverteld, waar niets, maar dan ook helemaal niets van waar was. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. een lichtvaardig oordeel geven zonder dat je van de feiten op de hoogte bent. Daar zijn we zo makkelijk in. Ja, daar was Eli ook makkelijk in ten opzichte van Hanna. Hij zag die vrouw daar en hij begreep het niet. Hij dacht dat ze dronken was. Nee, zegt ze, ik ben niet dronken. Gelijk ga je vermoed. En ik denk aan Jozef die in de gevangenis lag, omdat Potifar de leugen van zijn vrouw geloofde, zonder een eerlijk onderzoek in te stellen. Niemand onverhoord oordelen. Dan moet u zichzelf, als je al bevoegd bent om een oordeel te vellen, als je al gevraagd wordt om een oordeel te vellen, want ik zou zeggen, oordeel helemaal niet. Als het niet nodig is, waarom zou u het doen? Een rechter moet oordelen, een kerkenraad moet soms oordelen, maar u hoeft helemaal niet te oordelen. Oordeelt niet omdat ge niet geoordeeld worden. En als je moet oordelen, dan kun je dat alleen nadat je hoor en wederhoor hebt toegepast. Ieder verhaal heeft altijd twee kanten. Dat is ook in het pastoraat zo. Als je het verhaal van de een hoort, denk je, tjonge, jongen. En als je dan het verhaal van de ander hoort, denk je, oh, zit het zo. Twee kanten. En als je na die eerste keer een oordeel zal uitspreken, dan zit je er gruwelijk naast. Bovendien, wij zijn niet alwetend. Die vrienden van Job, die hebben hem keihard veroordeeld. Want ze zagen de omstandigheden en ze dachten, ja, die man die moet wel een verborgen zonde hebben. Anders krijg je niet zoveel tegenslag. En later heeft de Heere hen ter verantwoording geroepen. En gezegd, gij hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Maar wat hebben ze die man een ellende aangedaan. Met al hun beschuldigingen, terwijl hij zichzelf niet kon verdedigen. Bijzonder geldt het voor ambtsdragers. Daar is een aparte regel in de schrift, 1 Timotheus 5, waar staat, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. En waarom staat dat in de Bijbel? Omdat de duivel, jongens en meisjes, zijn pijlen het meeste richt op de krijgsknechten in Gods koninkrijk. Ze zijn kwetsbaar. En daarom zonder twee of drie getuigen moet u naast u neerleggen wat er over hen verteld wordt. Het brengt veel schade aan in het kerkelijke leven. De zonde tegen het negende gebod. Het brengt veel schade aan in families. Waar over elkaar wordt gecommuniceerd en niet met elkaar. En de Heere verbiedt het ons. Hij zegt, gij zult niet. Gij zult geen vals getuigenis spreken. En als u zich daaraan schuldig gemaakt hebt, dan zou ik zeggen, beleid dat. En draai dat terug. Nu u nog de mogelijkheid hebt om dat te doen. We gaan naar onze tweede gedachte. De God der waarheid. En heel opmerkelijk dat dan midden in dit antwoord de God der waarheid tot een getuige wordt aangeroepen. Want dan staat er maar allerlei liegen en bedriegen. Er zijn allerlei vormen van leugen en bedrog. Dit is ook de plaats waarin de catechismus altijd de noodleugen ter sprake komt. En dat is ook een moeilijk stuk. Want er komt er natuurlijk altijd een voorbeeld uit de oorlog en het verbergen van Joden. En dan ga je toch niet zeggen waar die Joden zitten en zulk soort voorbeelden die op dat moment helemaal niet spelen. Ik denk niet dat we bij de noodleugen allerlei casussen moeten gaan bedenken die er op dat moment niet zijn. Wij moeten te rade gaan bij de schrift. En dan denk ik aan die geschiedenis van Abraham, waar we nu 20 keer bij stilgestaan hebben en waar 2 keer de noodleugen in naar voren kwam. Want dat was het van Abraham, dat hij van Sarai zei, zij is mijn zuster. Het was een noodleugen. Hij wilde zichzelf beschermen. En mijn vraag aan u is, heeft het gewerkt? Die noodleugen? Of had hij beter op God kunnen vertrouwen? Nou, het heeft bij Abraham in ieder geval 2 keer niet gewerkt. Het heeft bij Abraham de schade alleen maar groter gemaakt. Hij had beter op God kunnen vertrouwen. En ja, ik kan niet bedenken in welke casussen dat wij of u allemaal komen zullen en daar allerlei uitspraken over gaan doen, dat begrijpt u ook wel. Maar we kunnen niet zomaar stellen dat de noodleugen wel geoorloofd is als wij dat goed vinden. Complimenten maken, heb je ook zo'n punt. Er staat allerlei liegen en bedriegen. Er zijn mensen die maken zoveel complimenten en op zo'n vleierige manier dat je denkt, je meent er echt helemaal niks van. En dat is leugen. Dat is geen waarheid. Dan moet je dat ook niet doen. Dan moet je dat ook niet zeggen. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Met de bedoeling om in een goed blaadje te komen of noem maar op. Mensen dingen toeschrijven die mensen niet hebben. Dubbelzinnige uitdrukkingen gebruiken bijvoorbeeld. En ook allerlei vormen van nieuwjaar wensen terwijl je er geen klap van meent. Moet je het dan maar niet doen? Nee, je moet het wel doen, maar je moet het ook menen. En als je het niet meent, dan moet je zeggen, Heere, geef mij toch zo'n hart, dat ik die ander van harte uw zegen kan toewensen. Geef mij zo'n hart, dat ik dat zelfs aan mijn vijand kan doen, want dat vraagt de Heere van ons. Dus het is niet zo dat wij het niet moeten doen, maar we moeten het niet oppervlakkig doen. Het bedriegen van onszelf. Wij zijn in staat om onszelf te bedriegen. We zijn in staat om onszelf zo te bedriegen dat je niet eens meer weet wat de waarheid is. Er zijn mensen waarvan wel eens gezegd wordt dat het pathologische leugenaars zijn. En die weten op een gegeven moment zelf niet meer wat nou echt is of niet. En dat snap ik, want als je iedere keer aan het liegen blijft, op een gegeven moment weet je niet meer wat je de laatste keer of de ene laatste keer gezegd hebt, dus je komt er niet meer uit. En dat is een duivelswerk. Daar kom je in om als dat niet verandert, want de ene leugen roept om de volgende leugen. Het is een hellend vlak en het is een werk van de duivel. Er staat hier als eigen werken des duivels. Dat is het kenmerk van de leugen. Het is duivels. Het is uit de hel. En het komt van de vader der leugenen. Die bedrogen heeft en die nog bedriegt. Die de verklager is der broederen. Dat is zijn bijnaam. De verklager der broederen. Hij is uit op de ondergang van de kinderen Gods. En waarom zit dat bij ons zo diep? Omdat we die vader zijn toegevallen. Omdat hij onze vader geworden is. En de duivel gaat rond als een engel des lichts, alsof hij een profeet des Heren is. En zo verbreidt hij de leugen. En daar zegt dit gebod van vermijden. Uit de weg gaan. Zoek dat niet op. Doe daar niet aan mee. Haal zulke bladen niet in huis. Gebruik daar de social media niet voor. Het brengt zoveel schade aan, ook in je persoonlijke leven. Daar waar ambtsdragers over de tong gaan, doe er niet aan mee. Als u iets hebt tegen een dominee of tegen een ouderling, zoek die man op. Er zal niemand uit onze kerkenraad zijn die het gesprek met u niet aan zal willen. Maar vals is over iemand praten zonder die ander. En zeker als het gaat over het verbreiden van kwaad. Doe daar niet aan mee. Vermijden. Kap dat af als een ander dat doet. En het gebeurt. En ja, het vervelende voor u is dat het uiteindelijk toch altijd weer bij die dominee of bij die ouderling terechtkomt. Natuurlijk hoort hij daar vroeg of laat van. Het is niet eerlijk. Vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. God is de God der waarheid. Waarheid behoort tot zijn heilige deugden. Je randt God aan. God is de waarheid zelf. God is één met zijn deugden. God kan niet liegen, jongens en meisjes. Want dan zou God geen God meer zijn. Er staat in de Bijbel dat God een man is die niet liegen kan. En de Heere zegt het ook. Zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en niet bestendig maken? En dat is ook, oh gelukkig, de vastheid van het woord van God. Hij is de God der waarheid. Je kunt op dat woord aan, 100%. Dat is de enige vastheid op deze aarde. Oh, u zult zeggen, dat is mooi. Dus al die beloftes die in de Bijbel staan, die zijn allemaal waar? Ja, allemaal. Maar alle vervloekingen die in de Bijbel staan, alle straffen die in de Bijbel staan, die zijn ook waar. En het is natuurlijk niet eerlijk om wel de beloften naar jezelf toe te trekken en niet de vervloekingen naar jezelf toe te trekken. Ik denk juist, als de Heere je gaat ontdekken aan deze en aan andere zonden, dat juist die straffen en die vervloekingen meer op mij gericht zijn dan de zegeningen. En ik geloof dat de Heere dat ook al zijn kinderen leert. Dat hebben wij verdiend. Dat hebben wij ons waardig gemaakt. En wat is het groot als er een zegen op ons van toepassing mag zijn. En als de Heere dat spreekt, dan doet Hij dat ook. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. God is een God der waarheid. En gemeente, wij gaan naar de rechterstoel. Wij zullen straks voor de rechterstoel staan. En dan moet ik verantwoording afleggen over hoe ik met u ben omgegaan. Ben ik wel eerlijk met u omgegaan? Ben ik liefdevol met u omgegaan? Heb ik het u gegund? Maar ook ben ik eerlijk geweest? Heb ik God lief gehad? God is een God der waarheid, gemeente. En wij worden geoordeeld naar de waarheid. En dat geldt in ieder die in Gods koninkrijk een taak of een plaats heeft. Maar dat geldt ook u als hoorder en als luisteraar en als gemeentelid. Wij zullen straks staan voor de rechterstoel van God. En vreest u dan de zware toren van God niet? Daar mag je wel heel erg bang voor zijn. Want die zware toren van God, dat is een eeuwige toren. En wie daar enig besef van heeft, die wil niet liegen. Die kan niet liegen. Die durft niet een ander te bedriegen. Iemand zei een paar maanden geleden tegen mij: dominee, bent u nooit eens bang dat u mensen bedriegt? Ik heb daar nog wel eens een poosje over nalopen denken. Bent u niet bang dat u mensen bedriegt? En toen heb ik als antwoord gegeven: bedriegt het woord van God mensen? Nee, toch? En als ik het woord van God preek, dan bedrieg ik toch geen mensen? En dat is wat we vanmorgen gedaan hebben. Dat is wat we in de toekomst hopen te doen als de Heere het geeft. En wat daarvoor nodig is, dat is eerlijkmakende genade. Want als de Heere ons dat niet geeft, dan zou je meeges... Ieder mens is vatbaar. Ieder mens heeft gevoelens. Ieder mens is vatbaar voor een compliment en trekt het zich ook aan als er andere dingen gezegd worden. Maar wij moeten voor Gods aangezicht staan. En wij zullen daar straks ook voor staan. Ook met alles wat u zegt, met alles wat u doet, met alles wat er uit uw mond uitgaat. Wie klimt de berg des Heren op? Dat heeft alles te maken met wat je zegt, met wie je bent, met wat je doet. Zo praktisch is het. We gaan het eerst zingen uit Psalm 15, vers 1 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Psalm 15, en daarvan het eerste en het derde vers. Onze derde gedachte, de God der waarheid vraagt, eist liefde tot de waarheid. Dit gebod heeft ook een keerzijde. De leugen haten en de leugenaars mijden en de plaatsen der leugenen ontvluchten. Maar aan de andere kant, in het gericht en alle andere dingen, handelingen, de waarheid liefhebben. En liefhebben, dat is een zaak van het hart. Liefhebben, jongens en meisjes, dat doe je met je hart. En dat vraagt de Heere van ons. Liefde tot de waarheid. Want gelukkig is er nog wel waarheid ook in het maatschappelijke leven. Zelfs Pilatus heeft nog lang gevochten voor de waarheid. Hij heeft nog wel zijn best gedaan, want dat is niet meegevallen toen die fariseeën en schriftgeleerden en het Joodse volk daar stonden. Maar uiteindelijk is hij gestruikeld voor de leugen in eigen belang. Want het kostte hem te veel. Het kostte hem zijn functie. Het kostte hem zijn vriendschap. Het kostte hem zijn voorspoed. En toen koos hij uiteindelijk voor de leugen tot zijn eeuwige ondergang. En bij ons is het vaak iets veel kleiners nog, waarom we de waarheid aan de kant zetten. Gevoel. Gevoel, zonder dat je het maar weet. Mensen kiezen soms voor een bepaalde kerk vanwege het gevoel. Ze kiezen een bepaalde partij vanwege het gevoel. Het voelt wel goed, ja. Maar je gevoel kan je zo bedriegen. Liefde tot de waarheid. En die waarheid is soms hard. Die waarheid is soms scherp. Maar de waarheid moet gezegd kunnen worden, zeggen we dan. Ja, ja. Vindt u dat ook? Dat de waarheid gezegd mag worden? De waarheid is soms bijzonder scherp. Maar dat vraagt ook de liefde. De liefde vraagt eerlijkheid. De liefde vraagt niet om eromheen te draaien. De leugen is het werk van de oude mens. En de liefde tot de waarheid, dat hoort bij de nieuwe mens. Paulus zegt in Colossenzen 3, liegt niet tegen elkander, terwijl ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dus als u al een kind van God bent, dan is dat liegen in ieder geval geen vrucht van genade. Het is uit de oude wortel, het is van Adam, het is van de Satan. En u hebt, als het goed is, die oude mens uitgedaan. Daar moet je geen gemeenschap meer mee willen hebben. De waarheid. De waarheid in het dagelijkse leven. Maar de waarheid, de vaste waarheid, is het woord van God. En in alle handelingen, alles wat we doen, iedere handtekening die we zetten, ieder woord wat we spreken, ieder bezoek wat we brengen, de waarheid liefhebben. En dat geldt bijzonder natuurlijk ook het ambtelijke leven. Op de preekstoel de waarheid liefhebben. Doet altijd pijn als de mensen weggaan. Doet mij verschrikkelijk pijn als er mensen weggaan. Daar lig je van wakker. Maar de Heere vraagt mij de waarheid lief te hebben. En het behoud van mensen op het oog te hebben. Op de preekstoel, op de huisbezoeken, op de catechisatie. En de waarheid is scherp, jongens en meisjes. Maar de waarheid is niet liefdeloos. Nee. De waarheid is niet liefdeloos. De waarheid is juist gericht op je behoud. De leugen is liefdeloos. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. De waarheid zal zegen vieren. Met de waarheid kom je niet om. Met de leugen wel. En die liefde tot de waarheid, die blijkt in de daad, die blijkt in het spreken, die blijkt in het belijden, staat hier. Die blijkt hier in het trouw blijven aan de waarheid. De waarheid die je beleden hebt. En dan, ja, als het beproefd wordt, dan wordt duidelijk of je de waarheid lief had, ja of nee. In het huwelijksleven wordt duidelijk, kijk, mensen zeggen ja tegen elkaar. Maar in de praktijk blijkt of het echt is. Of die bruidegom echt zijn bruid lief heeft. En of die bruid echt haar bruidegom lief heeft. En ja, bij velen is dat niet zo. Ze zeggen het wel, maar het is niet zo. En zo is het nu ook in de praktijk van het leven. Daar blijkt of wij de waarheid lief hebben. En hoe blijkt dat? Nou, bijvoorbeeld hoe je over de naaste spreekt. Want er staat hier om mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Als er liefde is tot God, dan heb je maar één begeerte en dat is om goed van God te spreken. Om een goed gerucht van de Heere voor te brengen. En als je liefde hebt tot je naaste, Dan heb je maar één begeerte en dat is om een goed gerucht over je naaste voor te brengen. Ga je niet zwart maken. Maar iemand is niet aangenaam in hetgeen hij niet heeft, maar in hetgeen hij heeft. En je hoeft niet te verbreiden wat iedereen niet heeft, maar je kunt ook zeggen wat die ander wel heeft. Want de gaven hebben we gehoord vorige week, die zijn onderscheiden. Het is natuurlijk niet zo dat wij het goede zo moeten verbreiden dat we in strijd met de waarheid komen. Want dan ben je ook aan het liegen. Kijk, daar ligt wel de grens natuurlijk. Je mag voor de waarheid blijven staan. Je hoeft het kwade niet goed te praten. Je hoeft het zwarte niet wit te maken. Je moet juist eerlijk blijven, maar dat is wat anders dan om je naaste zijn eer te beroven. Ik vond het treffend dat de Heere als Abraham notabene, als Abraham voor de tweede keer in dezelfde zonde valt, dat de Heere hem niet zwart maakt tegen Abimelech. En dat de Heere zegt, hij is mijn profeet. Hij is mijn profeet. De Heere tast de eer van Abraham niet aan. En dat voorbeeld, dat mogen we wel volgen. Mijn naaste eer, naar mijn vermogen, voor zoveel dat in mijn vermogen ligt, voorsta en bevorderen. Gemeente, wat ligt er veel schuld, of niet? Laten we nou eens eerlijk luisteren voor onszelf. En vanavond onze knieën buigen, jongens en meisjes, en vragen om vergeving, om verzoening. Maar ook om wat we vanmorgen gehoord hebben, vernieuwing. Er moet wel wat veranderen. Weet je waar wat moet veranderen? Hier in je mond? Nee. Ja, ook hier moet wat veranderen. Want de tong komt ergens vandaan. De bron is het hart. En zolang als het hart verdorven blijft, dan blijft de tong ook verdorven. Maar het hart moet vernieuwd worden. En als het hart vernieuwd wordt, dan wordt ook hetgeen we zeggen oprecht. Althans, het wordt onze begeerte. Het wordt ons verlangen. Daar is nog verzoening. Omdat er één geweest is die 33 jaar gevochten heeft tegen de leugen. De Heer Jezus, 33 jaar op deze aarde woonde hij te midden van de leugenaars. En als de Heer ergens last van gehad heeft, dan is het wel lastig. Ze hebben gezegd, wij zijn niet uit hoererij geboren. Met andere woorden, hoe hij geboren is, ik weet het niet. Het is maar een vreemd verhaal. Lasten. Wat hebben ze hem gelasterd? Hij is een vriend van tollenaren. Hij gaat om met hoeren. En met zondaren. Hij is een godslasteraar. En wat moet dat Christus geraakt hebben in het diepste van zijn ziel? Want als er één is die de waarheid lief heeft, dan is hij het. Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is aangeklaagd door valse beschuldigers. Doch Jezus zweeg stil. Zijn opstanding uit de doden is ontkend. Voor een handjevol geld is de leugen rondgegaan. En de wederkomst van de Heer Jezus, die wordt tot vandaag de dag toe gelogend. Alsof hij nooit komen zal. De Heer Jezus Christus heeft de waarheid overwonnen. En in hem, gemeente, is nog verzoening te krijgen. Voor schuld, voor mensen die schuldig staan, ook tegenover dit gebod. Laat dat nou eens nood mogen worden in ons alle leven. Al zou het alleen maar beginnen bij dit gebod. En zeg niet, ik doe dat niet, u doet dat ook. En jij doet dat ook. Anders kennen we ons eigen hart niet. Wij zijn allemaal uit dezelfde vader. Ik ook. En die vader, dat is de vader der leugenen. En als je daaraan ontdekt wordt, dan kom je erachter dat we ons wel degelijk schuldig maken aan de overtreding tegenover het negende gebod. Maar daar is nog verzoening te krijgen. Het zal er op aarde niet beter op worden. Lastering hoort bij de eindtijd. Leugen hoort bij de eindtijd. Het is allemaal leugen. Wat is waar? Weet u wat waar is in de oorlog in het Midden-Oosten? Wie heeft er nou gelijk precies? Wat speelt er nou precies? Wat is waarheid? Is het waar wat er allemaal in de krant staat? Eén ding weet ik, Gods woord is waar. En God is waar. En voor die God moeten wij verschijnen. En dat kan nooit, gemeente, als we niet van die oude mens verlost zijn. En daarom laat dat ons vandaag op de knieën brengen en laat in de vruchten mogen blijken, in de prediking, in het luisteren, in het staan bij het hek, in het omgaan met onze kinderen, in het hele gemeentelijke leven, dat wij liefde mogen hebben tot de waarheid. Laat u mijn tong en mond en 's harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. Amen.